Geliefde, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 16. En ik lees u daar nog eens uit voor. Het middelste gedeelte van vers 28, Handelingen 16, vers 28b. Daar spreekt het woord al dus, doe u zelf geen kwaad. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op bevrijding. We zijn gekomen, als ik me goed herinner, tot en met vers 25. Omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen godelofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. We hebben gelet op het wonder wat de Heer kan doen met mensenkinderen. En ik hoop telkens bij het doorwandelen van dit gedeelte ook op bepaalde woorden te wijzen. Want eigenlijk is dit stukje zo vol met verrassingen en met Gods tegenwoordigheid, dat het stijgt boven alles uit. Dat Paulus en Silas daar hebben gebeden en gedankt en de Heere lof gezegd, dat hebben zij te danken aan hem van wie wij zingen, het is middernacht en in de hof buigt tot de dood bedroefd in het stof, de middelaar in zijn geween, doorworstelt hij zijn strijd alleen. Maar in diezelfde nacht, voor het zover was, hebben wij hem ook de lofzang horen zingen in de paaszaal, die wij ook gezongen hebben. Psalm 118 hoort daarbij. Die psalm van Gods grote heil, dat hij openbaart onder de mensenkinderen. Zo hebben zij dan gezongen, niet als een topprestatie van menselijke rek, dat er zoveel rek in een mens zit, zoals je dat bij allerlei fanaten ook tegenkomt, die zich desnoods in stukken laten snijden, of zonder een kick te geven. Nee, dit is anders. Dit is iets van dat echte, werkelijke werk van de Heere God, dat ze zijn lof zingen. Ik zou dan ook niet speciaal willen zeggen, ze hebben niks meer gevoeld. Och, het waren mensen. Mensen die afgebeund waren, geslagen. Mensen die wisten wat pijn was en lijden. Maar die later ook overschrijft aan de Thessalonicenzen wat hem aangedaan is, ook in Filippi. Maar wij merken hieruit, God is groter en hij kan het zo maken dat zijn lof zelfs in de nacht weer klinkt. Daar moeten wij als mensen bij afhaken. Dat kunnen wij niet nadoen. Dat kan ons verstand ook niet volgen. Dat mensen weer weg hier lijkt dood te lopen. Mensen die nog geen man hebben gezien, die roept, kom over en help ons. Wel mannen die zwaar beledigd zijn en gegriefd, omdat hun hoop op winst weg is. Wel een man die ze in de kerker insluit en hun voeten in de stok heeft gezet, in het blok. Maar geen man die de Heer zoekt en die de Heer nodig heeft. En het eind van het liedje zou je zeggen, de gevangenis. En dan gaat het lied juist weer klinken. Daar waar wij het niet verwachten. Dat vind ik altijd het wonder waaraan je zo zuiver kunt merken. Dat doet nou de Heere God. Dat is nou niet iets van een mens. Maar dat wij te doen hebben met de levende God. En met een opgestane Heere. Die zich soms lijkt te verbergen voor zijn kinderen. Die soms op ons toornt. Want wij vergaan door zijn toorn. En door zijn grimmigheid worden wij verschrikt, zegt de man Gods. En die toch met innerlijke ontferming bewogen is. En dan zitten daar nog veel meer mensen, gevangenen. Het zal ook wel niet van het beste soort geweest zijn. Ze zullen heus niet allemaal zonder reden daar zitten. Of zoals de apostel Paulus en Silas daar ten onrechte zitten. Dat betekent dat er boeven zitten. Dat zal toch wel de doorsnee lijn geweest zijn. Overtreders die in hun kraag gepakt zijn. Die ook liggen te wachten op hun vonnis of de voltrekking van het vonnis. En die mensen die merken nou dat er wat bijzonders aan de hand is. Dat er niet zomaar een radio ergens keihard staat te draaien. Of een plaatje wordt gedraaid. Maar die mensen horen. Hé, wat is dat? Ze zullen het misschien ook wel hebben verstaan. Dat wil zeggen, de woorden hebben kunnen volgen. Wat is dat? En ook dat is op zich alweer zo'n lijn in dit stiftgedeelte. Die ons doet duizelen de gedachte. Dat de Heere God hier deze twee mannen nou neerzet. Onder andere ook. Dat wordt zo even vermeld. Om gevangenen te confronteren met de lof. Ook met het gebed. Dat zullen ze ook wel op luider stem hebben uitgesproken. Maar dat ze geconfronteerd worden met lof. Er werd heel wat afgevloekt in de gevangenis. Geraasd, getierd, geschopt, gebonkt. En nu horen ze, en dat gebruikt de Heere God vast en zeker, horen ze daar de lof des Heeren, die blijkbaar niet gebonden is. Ze voelen intuïtief dat deze mannen, hoewel in de onderste kerker, en heel goed in verzekerde bewaring gesteld, dat deze mannen iets uitzingen van bevrijding. Ja, is het ook niet in de catechismus waar we mee bezig waren, hoe anderen ook door de wandel voor Christus gewonnen zouden mogen worden? Hier zie je nou zoiets, hoe de Heere God bezig is. Om zo op die laagste trap of tree van dat menselijk bestel, de gevangenis, de booswichten, om daar zulk een waarachtig woord van lof en dank te doen weer klinken. Daarom zal het wel, behalve de stemmen van Paulus en Silas, ademloos stil geweest zijn in het luisteren. De stokbewaarder, die heeft het niet gehoord. die snurkt maar door, die slaapt. Maar de gevangenen, die de slaap niet kunnen vatten, die moeten het nu horen. De schrift vermeldt ons niet alles wat wij graag zouden willen weten misschien. Die zegt niet hoe het met die gevangenen afgelopen is, hoe het verder gegaan is. Dat hoeft ook niet. Dit is al een bouwsteen als het ware, die paar woorden voor onze gedachten. De gevangenen hoorden naar hem. En dan zie je soms hoe mensen die denken vrij te zijn, zo gebonden zijn dat ze niet kunnen en niet willen horen. En je merkt ook dat mensen die eigenlijk uitgeschakeld zijn, waar alles aan verspild is misschien, de opvoeding, hun milieu, hun achtergrond, alles weggevallen, en die horen. Het is niet voor niks dat je nog een psalm hebt. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun kern voor uw gezicht verschijnen. Het is niet voor niets dat er ook aan gevangenissen vaak een stukje zorg wordt gegeven. En dat er een prediker mag komen om het woord te vermelden, de boodschap te brengen. Dat is niet voor niets. Zo mogen wij uit dit woord vertrouwen ontvangen, dat geven God. Dat er hoorders zullen zijn. Is het niet boven de grond, dan onder de grond. Is het niet op de straat of waar dan ook, dan in de gevangenis. Maar dan. En daar geschiedde snellijk, dadelijk betekent dat, plotseling. Een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. Heen. Bewogen. Dat is net als in Handelingen 4, geloof ik. Toen Petrus en Johannes vrijgelaten waren en terugkeerden, toen baden zij tot de Heere God en de plaats waar zij zaten werd bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dat woordje bewogen wordt daar hier ook gebruikt. Wat gebeurt er? Och, er zijn in die plaats vaak aardbevingen in die tijd en nog wel. En je hebt mensen die zeggen gelijk, ja, niks bijzonders, is logisch, ja. Wij dienen te denken aan het wonder, aan een goddelijk ingrijpen. We moeten er rekening mee houden dat de hemel en de aarde getuigenis geven. Wij weten dat de berg Sinaï daverde en rookte toen de Heere nederkwam. Wij weten dat op de vlucht van Jona volgde een grote storm, grote golven, die alles dreigde te verslinden. Wij weten, ik noem maar wat, dat toen Jezus Christus stierf. De aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En dat velen van de gevangenen in de dood opstonden. En wij weten, toen Jezus Christus als de vorst des levens werd opgewekt, beefde de aarde, een aardbeving. Het was alsof alles in beweging was, hemel en aarde. Nog eenmaal zullen bewogen worden, niet alleen de aarde, maar ook de hemel, weten wij. Nu is daar God, een grote aardbeving. God heeft er dus wel wat mee te maken, met aardbevingen en al die dingen. Jazeker. God kan dat woeste geweld dat wij natuur noemen of natuurrampen. God kan dat alles precies inpassen in zijn grote plan. Aan de ene kant is het iets schrikwekkends. Aardbevingen, overstromingen. Tegelijkertijd is er toch ook iets in van, ja, God is er ook nog. Wat een mens zich ook verbeeldt. Hoe groot de veiligheidsmaatregelen ook zijn, hoe hoog de dijken, de sluizen, de waterkeringen. Maar als God even doorblaast, is alles weg. Al zegt iedereen, bestaat niet die er verstand van heeft. We zijn voor de eerste 100 jaar gedekt. Nee. Hij werpt zijn ijs daarheen als stukken. Wie zou niet voor zijn grootheid? Wat is toch een mens, denk je wel eens. Die staat zo grote woorden te spreken, maar als God intussen onder zijn voeten even de grond onder hem laat beven, dan besterft de lach op zijn gezicht. Hij weet niet meer waar hij het zoeken moet. Het is gelijk over. Ja, daar denken wij misschien weinig aan. Maar daarom is het wel waar. Dat de Heer een groot God is. En ze zeggen, ja, voor 2 van die mannetjes en een paar van die boeven, staat dat nou met elkaar in verband? Is dat dan niet toevallig? Nee. Want het geschiedde dadelijk. De hemel grijpt in. God grijpt in. God grijpt in als deze mannen zijn lof hebben gezongen. Dat is ook merkwaardig. Petrus sliep. Toen een engel hem aanvorderde en zei, kom. Dat was ook mooi. Maar je zou zeggen, hier wordt geen engel gebruikt. Hier is de onmiddellijke kracht van God zelf aanwezig. Die antwoordt op het gebed en de lof. Het is alsof de Heer even op dit moment zijn doel met deze mannen heeft verwezenlijkt. Zingen. Maar dan kom ik. Ik kom dan. Direct. Niet als een soort werk, dat weet je wel. Maar wat God nou. Wat God nou behaagt. Wat God nou behaagt. Of dat ze goed bij stem geweest zijn, dat begrijp je wel. Hè? Dat is niet het punt. Maar de inhoud. Die als. Ja, offers die des avonds branden. Omhoog gaan. Uit de diepte van de kerk. God geeft antwoord. Een grote aardbeving. Ik zei, aan de ene kant is er iets beangstigends in. Alles wat de aarde overkomt. Maar aan de andere kant is er ook een troost in verborgen. Dat God daadwerkelijk erbij is. Erin is. En ik weet wel dat er een heleboel dingen zijn dat je heus niet alles op God af kunt wendelen. Alsof God de veroorzaker is van alles wat wij aan kwaad en verkeerdheid doen. Maar dat God groter is, veel en veel groter. Dat is een vaststaand feit. En dat merk je ook. En dat is dan ook de troost. Er geschiedde snel een grote aardbeving. He. Onder die Romeinse gevangenis. Zo. Zoals blijkbaar meestal niet voorkwamen. Want de fundamenten van de kerker die werden bewogen. Wat mooi, hè? Want het gaat om een ander fundament dat God gelegd heeft, Jezus Christus. En verder zijn er eigenlijk geen fundamenten die het uithouden. Maar dit grote aardbeving, de aarde begint te bewegen en die fundamenten van de gevangenis. Ja, maar straks komen de trillingen misschien ook wel bij de keizerlijke troon in Rome. Voel je de vaart, de glimlach door alles heen. Jullie zitten goed opgeborgen. Morgen zien we wel verder, heeft de stormbewaarder gedacht of gezegd. Ze hebben hem expres op het hart gebonden. Goed bewaren. Zorg dat ze er niet uitkomen. Nou, hij heeft zich goed voor zijn taak gekweten. Maar wat is er nou zeker? Voor die stokbewaarder is dit fundamenteel. Die lui, die kunnen er niet uit. Waarom niet? Nou ja, ze zitten in de gevangenis. Ze zitten in de onderste hol of kerken. En ze zitten aan de ketting. Hun voeten in de stok, in het blok. Dat kan niet. Bestaat niet. Maar wat is er nou aan fundamenteels buiten Jezus Christus? Eigenlijk niets. Hij is echt dat fundament van dat onbewegelijke koninkrijk. Dat vaste koninkrijk. En de rest... Je kunt er niet van op aan. Je zou zeggen, de Heilige Geest met een heilige glimlach, God, die steekt één vingertje zo uit en het hele rechtsgebouw, gevangenis, met muren en fundamenten, beginnen al te trillen en te beven. Maar er is nog meer. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. Kijk, dat kun je niet met je verstand verklaren. Dat proberen mensen altijd. Dan zeggen ze, ja, geen wonder dat die deuren opensprongen. Want als de zaak een beetje heen en weer gaat... En dan, nou ja, dan worden die deuren uit de hengels of hengsels of de grendels die, ja. En al de kettingen werden ook los, hoe kan dat? Dat kan niet, daarom, dat is een wonder. Wat hier gebeurt, is een wonder. De fundamenten van de kerkers bewegen zich. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van alle werden los. Dat moet je nou eens gewoon lezen of horen. Als God het zegent, dan hoef ik er niet zoveel bij te zeggen. Begrijp je dat? Dat is ook een onderdeel van de prediking. Om iets te mogen aanreiken. Wat door Gods zegen de gedachte kan richten. Soms maar een heel klein onderdeel van een hele dienst. En dat je opeens, misschien hoor je de preek wel geen eens verder meer. Dat is ook niet zo erg. En maar moet je dit eens zo lezen. Grote armen. Zo fundamenten bewogen. En terstond gaan al de deuren open. Allemaal. Dat is opmerkelijk. Waarom niet één of twee? Waarom nou niet alleen voor Paulus en Silas, die goede brave lieden, die dienstknechten van de Allerhoogste God? Kijk, je moet dat haast lezen als een profetie, als een schilderij. O God, die ons rechtvaardig eeuwig kon opsluiten in de gevangenis en overleveren aan de pijnigers. Die God is tegelijk bevrijder. Om Christus wil losmaker. Waar hij zijn voetstap zet, gaan deuren echt open. En niet alleen misschien voor degene die wij het wel toedenken. Omdat ze ernaar gedaan hebben of ze hebben dit en dat. En als hij dan nog niet goed met je afloopt. Zo wordt er wel eens gepraat. Of die ander met wie het niet goed afloopt, maar die heeft het er ook naar gemaakt. Maar dan moet je dit eens lezen. Je moet er geen leer uit ontwikkelen, zo bedoel ik het niet. Even een paar leerstellingen opstellen, nee, dat is de bedoeling niet. Het gaat om het proeven. Terstond werden de deuren allemaal geopend. De deur van de ark ging ook weer open. De deur van het slavenhuis in Egypte ging open. De muil van die slokgod die Jona naar binnen slokte, ging open. De gevangenis waar Manasse met koperketenen geboeid en gepijnigd werd, ging open. Babel, het grote Babel, dat daar dat kleine, ja je zou zeggen dat kleine, ja, nietige vogeltje Israël begraven heeft in zijn eigen land, in Babel. Gaat open. Het graf van de dood gaat open. En het dochtertje komt naar buiten of wordt opgewekt en Lazarus komt naar buiten en de jongeling staat op. En Jezus Christus verrijst. Wie zal ons die mond van dat graf, die deur, die steen open doen? Want die was groot. God. De Heer. Maar wat is dat een onbeschrijfelijk, wat hebben wij er toch maar niks van onszelf hebben we er niks van. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Dat is Gods werk, om er iets van te mogen zien. En dat voor zulke. Want er zit wat in de gevangenis. Vandaag de dag ook, er zit wat. Niet alle mensen alleen die in de gevangenis zitten, maar gewoon die op straat vrij rondlopen. En wij. En heb je wel eens gezongen dat versje? Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams, die heerlijk is, dat mij het rechtvaardige volk omringen en vrolijk van uw weldaan zingen. De zonde is ook een gevangenis. En de duivel heeft ook een gevangenis. En de deuren, allemaal. De Heer maakt hier nou geen ene uitzondering. De dief en de moordenaar. Van allebei gaat de deur open. Van allemaal. En bij allemaal vallen de ketenen af. Ja. Ja, dat mogen wij ook aan de Heere vragen. Heere, verlos ons. Verlos ons als onze vaderen. Verlos ons als deze man, mensen. Ach, ze zijn niet weggelopen. Ze zijn misschien toch wel opgehangen of gekruisigd of onthoofd of zo, weet je wel. Dat zeg ik. Maar wie zal zeggen hoeveel er kort voor hun dood. Er zijn er al een hoop die wachten alleen nog maar op de voltrekking van het vonnis. Ik meen dat men in die tijd ook nog niet zo dat systeem van jarenlange gevangenisstraf kende, opsluiting of zo. Dus de meesten zijn misschien wel kort bij de dood. Net als die moordenaar aan het kruis. En die toen hebben gehoord met hun hart. En toen hebben ervaren dat die mannen een God hebben geprezen bij wie alle dingen mogelijk zijn. En die misschien in vrede de plaats van hun terechtstelling hebben betreden. Omdat de naam van de levende Heer hen nabij gekomen is en nabij gebracht. Ja, ik vind het zo mooi. Zo groot, zo onuitsprekelijk. Dat die oude slurken, die stokbewaarder, die hard gewerkt heeft, die wordt ook wakker. Tja, het lijkt wel Jona, terwijl het schip verging bijna van de storm en de grote golven, lag hij te slapen in het schip. Hier, terwijl de deuren opengeploft zijn en de banden en boeien afgevallen, die man die slaapt, maar die wordt dan toch ook wakker. Hij heeft het gezang niet gehoord. Hij heeft de lof niet gehoord. Hij wordt wakker. Hij kijkt uit zijn bed. Ja, ik denk dat we het ons zo voor moeten stellen dat hij boven de gevangenis heeft gewoond. En dat hij naar beneden kon kijken. Hij kijkt en hij ziet tot zijn ontzetting bij het schaarse licht. Of misschien was net volle maan. Alles staat wagenwijd open. En als hij dat ziet, ja, wat dan? Is het zo dat hij met zijn leven moet betalen en dat hij de schande te groot vindt om te sterven en terechtgesteld te worden? Want dat deed men wel. Waarschijnlijk zijn ook die wakers die later op de apostelen moesten passen, Herodes laat ze wegleiden. Maar dat kan ook best geweest zijn. Het was wel gebruikelijk om gedood te worden. Ja, dat zal er inderdaad wel bijgekomen zijn. En toch, er is meer. Er is meer. Deze man is natuurlijk geen onbekende in Filippi. Die man heeft wel het een en ander gehoord. De apostelen, dat werk, dat ging door. Al waren het er maar weinigen enzovoort. Het volk was weinig in getal, maar veel van woord. En dat meisje heeft ook, weet niet hoe lang, geroepen. Vele dagen. Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. En weet je wat er nou aan de hand is? Die man wordt wakker. En als hij nou die deuren van de gevangenis open ziet, dan staat hij voor God. Dan staat hij voor God. Het is een confrontatie met God. De rechter van levenden en doden. Laten we dat niet vergeten. Tuurlijk, je hebt ook mensen die om een paar kleinigheidjes zeggen, wij er een eind aan maken omdat ze hun eer verspeeld hebben, gefraudeerd hebben en noem maar op. Het kan best, ja, inderdaad, het gebeurt, maar al te vaak. Maar vergeet niet, dit hoofdstukje is vol van de levende Heer. Ja, Paulus heeft geroepen, daar zal hij nog wel eens aan teruggedacht hebben. Wie zijt gij, Heer? Maar hij kon het niet houden. Hij viel ter aarde. Blind. Hij verloor het. Dit gaat weer een tikkeltje anders. Maar het is wel een kijk, op sommige momenten in het leven, waarin de uitwendige omstandigheden, zou je zeggen, die geven de doorslag. Hè? Je huis stort in of er brandt iets af. Ja. Maar dat kunnen ogenblikken zijn waarin wij werkelijk gevoelen. God. Oog in oog als het ware. En er kan een mens niet leven. Er kan een mens niet leven. Als werkelijk de wanhoop ons aangrijpt. Ik heb wel eens horen verklaren dat die man hier wederom geboren was. En werd door die aardbeving. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want hij trok een zwaard en hij wou zich van het leven beroven. Dat is echt iets van ons mensen. Dat is het laatste. Hij was blijkbaar minder bang voor de dood dan voor God. Hij dacht, zo denkt de mens in zijn wanhoop, dat hij in de dood ook buiten het gezichtsveld van God komt. En dat is niet zo, maar zo radeloos is een mens. En daarom moet je meer inzien hier dan zuiver een prestige kwestie, een eer kwestie. Nee. Je moet hier ook inzien, als God toch in de buurt komt. Al is het alleen maar in zijn werken, in zijn daden. Waar moeten we blijven? Heb je nooit gelezen dat mensen dan zeggen, bergen valt op en heuvelen bedekt. Vanwege de schrik desgene die op de troon zit. Zover is het nog niet hier. En nu nog niet. Maar daarom komt God soms vervaarlijk dichtbij. Enfin, hij... Het zijn van die wonderlijke momenten, je zou zeggen, man, nou is het van 2-1. Of buigen en vallen voor hem neer, of je valt weg. Nou, dan zeg ik, ja, dan valt hij weg. Want je moet niet denken dat een mens zomaar het opgeeft. En God gelijk geeft. En aanvaardt. Nee. Hij pakt een zwaard. Een zwaard. Hij trok het. En hij zet het op zijn hart. Hij wil zichzelf daarmee doden. Hij kan niet meer leven zo. Onmogelijk. De deuren open. God, ja God, die onbekende God. De gevangenen zijn weg, ja dat is waar, Maar er zit God achter. God zit erachter. Anders kan het toch niet? Hoe kunnen nou die mensen weg zijn die daar gebonden zitten met ijzer? God. Hij trok een zwaard, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus, die daar onderin, die kijkt van onder weer naar boven, zo stel ik me dat tenminste voor, die ziet daar in het licht van de maan die man en het glinsterende zwaard, de stakker. En hij roept met een, daar heb je het weer, grote stem, grote aardbeving, grote angst, een grote stem staat er tegenover. Doe u zelf geen kwaad. Zou dat dan helpen? Jawel. De stem van deze knecht is de stem ook van de Heere. En de stem des Heeren houdt er niet alleen vlammen vuurs uit. En de stem des Heeren wordt niet alleen gehoord in zijn vervloekende werking, waarin hij het wee uitspreekt over alle goddelozen. Maar de stem des Heeren is ook die stem van liefde, van eeuwige liefde, van ontferming. Nou ziet Paulus dat die man, jij hebt zij ook veel kwaad gedaan, Paulus. Oh. Wat heeft hij? Wat is de Heere goed die tegen Paulus zei, het is uw hart de vassende tegen de prikkels te slaan. De Heere zegt niet, wat heb ik van jou te verdragen, maar wat heb jij van jezelf te verdragen, mannetje. Paulus ziet hier dat God in Christus, die levende Heere, wiens lof ze gezongen hebben, dat hij niet bezig is om die man naar de hel te drijven. Hij ziet Paulus in het geloof dat de Heere God in zijn ontferming aanwezig is. Ze hebben alles in de handen van de Heere mogen geven. En daarom is het Gods eigen werk en eigen indruk in Paulus' ziel die dit doet roepen, die dit hem uit doet dragen met een grote stem. Doe jezelf geen kwaad. Want wij zijn alle hier. Hoe weet hij dat? Dat gelooft hij. Hij zal best niet in iedere kerker hebben kunnen gaan kijken. Door een wonderbare aanwezigheid van God blijft iedereen op zijn eigen plekje. In de gevangenis. Er is niemand die het hazenpad kiest. Alleen de cipier, de gevangenbewaarder, die wil wel weg. Die wil wel weg. Doe jezelf geen kwaad. Wij zijn er. We zijn er. We zijn er allemaal nog. Ja, maar weet je wat dat ook betekent? Het lijkt een beetje inlegkunde. Maar je moet dat toch niet zeggen. Jezus Christus is er. De Heer Jezus is er. Hij is hier. Dat is het woord in hun mond. De boodschap voor Filippi. Hij is er. Zij zijn er wel, inderdaad, maar ze zijn er niet alleen. Ze zijn er met nog meer gevangenen. Maar wat allergrootst is, ze zijn hier met hem. Zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Doe jezelf geen kwaad, man. God heeft je toch niet in de hel gegooid? God heeft jou toch niet aan de pijnen gezogen geleverd? Wij zijn er allemaal nog hoor. Jij toch ook? Waarom wil je dan weg? Het is je geweten, het is de angst die je aangrijpt voor die onbekende God. Maar die onbekende God, tot bewaarder, is een andere God dan de goden uit jouw denken en jouw fantasie. Dat is die ene wonderbare God, zo streng is er geen ene andere God die door de mensen wordt aangeroepen, zo streng. Die nou niks door de vingers ziet, die het harte proeft en kan doorgronden. Maar er bestaat ook niet één God waarvan gezongen kan worden, die al mijn ongerechtigheden vergeeft, die mijn leven verlost van het verderf. Bestaat niet. Zonder prijs. Onzerzijds, niks voor te betalen. Kijk, en dat weten die mannen. Daarom mogen ze zeggen, doe jezelf geen kwaad. Want het is Gods bedoeling niet, hier en nu, om jou kwaad te doen, mannen. Wel, nee, we zijn er hoor. We zijn allemaal hier. Wat een toneel, als je dat zo draagt in te denken. Die man van de dood afgehouden. Hij eist licht. Daar komen ze aan met toortsen of flambouwen. Net als dat ze wel eens in de tuin branden, weet je wel. Komen ze aan. Want in de gevangenis zelf zal het toch behoorlijk donker zijn. En dan springt hij. Dat woordje springen wil hier eigenlijk zoveel zeggen. Hij stort zich naar beneden. Zo emotioneel is die, zo helemaal van de kaak. En als die daar is, bij de grond, onderste put, alles beeft en trilt aan, als een espenblad. Hij valt voor Paulus voeten en Silas. En dan gaat het. Daar heb je dat aspect, bevrijding. De grond beeft, de hemel beeft. Twee bevende mensen zingen Gods lof. De stokbewaarder beeft ook al. En de gevangenen, die zullen ook gaan beven. Alles beeft. En ik valt er, lieve heren, lieve staat tussen haakjes. Maar het is goed bedoeld. Wat moet ik doen opdat ik zalig, dat betekent hier behouden, gered word. Voel die beweging. Hij is naar binnen gevallen, neergevallen, en hij trekt ze mee. Naar buiten. Naar buiten. Onder Gods wijde hemel. Daar knielt hij eerbiedig neer om de weg te vragen. Daaruit kun je merken dat die man niet alleen zat met een stukje prestige dwang. Oh, nou ben ik verloren, want ik, die goede sipier, ik heb de gevangenen laten ontsnappen. Nee, dat hij wel degelijk te maken had met die onbekende en onbestemde God. Dat blijkt. Als je daar die mannen naar buiten brengt en zegt, lieve heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Om gered te worden? Hij is opeens geconfronteerd met zijn eigen uitzichtloze situatie. Of de gevangenen er nou nog zijn of niet. Hij voelt zich een reddeloos mensje. Hoe moet dat? Dat betekent die vraag. Wat moet er gebeuren? Opdat ik gered mag worden. Maar zie je dat het de goede kant uit gaat? Ze zijn alweer buiten. De sterren. Ach ja. De sterren, daar kun je niet veel van leren om je toekomst te laten voorspellen, hoor. De taal der sterren. Dat is onzin. Maar er is wel een andere taal der sterren. Alzo zal uw zaad zijn. In Christus een groot volk. Ze staan buiten. Wat moet er verder gebeuren? Opdat ik zalig word, gered word. Hier is die man. Nee, die ze in hun gezicht gezien hadden. Kom over en help ons. Hij was helemaal niet om hulp verlegen. Maar daar kan de Heer wel voor zorgen. En zo komt het goed. Maar ja, oh, het is tijd, we gaan naar huis. Dat laatste stukje, dat bewaren we wel voor weer leven en welzijn. Maar ik hoop dat we iets zomaar een ritselingetje mochten opvangen. God is groot. Looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijst zijn liefelijke naam, waar je ook zit. Al zou je vandaag nog gezucht hebben, o God, haal me toch uit de gevangenis van mezelf. Ik kan er niet uit, ik kan er niet doorheen kijken. Ik kan niet vrij zijn. Het is niet hopeloos. Nee, we zijn alle hier. En we zitten hier als wondertekenen bij elkaar. Dat hij geen lust heeft gehad in onze dood. Maar dat we de stem van het evangelie zouden horen. Dit is de weg. Amen.